33, vers 2, 5 en 6. Psalm 33, vers 2, vers 5 en vers 6. Thank you. We zullen met elkaar lezen uit Psalm 78, vers 1 tot en met 8. Psalm 78, vers 1 tot en met 8. Een onderwijzing van Asaf. O mijn volk, neem mijn leer ter oren. Neigt jullie der oor tot de redenen mijns monds. Ik zal mijn mond open doen met spreuken. Ik zal verborgenheden overvloediglijk uitstorten van oudsher. Die wij gehoord hebben en weten ze en onze vaders ons verteld hebben. Wij zullen het niet verbergen voor hun kinderen, voor het navolgende geslacht, vertellende de loffelijkheden des Heren en zijn sterkheid en zijn wonderen die hij gedaan heeft. Want hij heeft een getuigenis opgericht in Jacob en een wet gesteld in Israël, die hij onze vaderen geboden heeft, dat zij ze hun kinderen zouden bekendmaken, opdat het navolgende geslacht die weten zou, de kinderen die geboren zouden worden en zouden opstaan en vertellen ze hun kinderen, en dat zij hun hoop op God zouden stellen en Gods daden niet vergeten, maar zijn geboden bewaren. En dat ze niet zouden worden gelijk hun vaders, een wederhorig en wederspannig geslacht, een geslacht dat zijn hart niet richtte en welks geest niet getrouw was met God. Zullen we met elkaar beginnen. Heren, we mogen tot u komen op deze jaarvergadering van de jeugdvereniging. We zeggen uw naam dank, Heren, dat het weer zover mag zijn, dat u ons een jaar hebt willen sparen, als jeugdvereniging hebt gegeven dat we bij elkaar mochten komen, van zondag aan zondag, Heren, dat u niemand van ons hebt weggenomen, maar ons nog in het leven hebt gelaten en gegeven hebt dat we uw woord nog mochten onderzoeken en allerlei dingen mochten doen, Heren. We zeggen uw naam ook dank dat we dan ook hier weer bij elkaar mogen zijn. Met degene die we uitgenodigd hebben en die gekomen zijn van andere plaatsen van hier. Heren, we danken u dat we in gezondheid hier mogen zijn, dat we het leven nog mogen hebben. Buiten anderen, Heren, die u al hebt weggenomen. U geeft ons nog het woord en u geeft ons nog dat we uw woord mogen onderzoeken. Heren, wil dat schenken bij de voordeur. Wil ons als jeugdvereniging en de jeugdverenigingen die op bezoek zijn, Heren, ons allen nog gedenken in uw gunst. Opdat dat onderzoek van uw woord mag doorgaan. En dat het daartoe mag leiden dat u gekend mag worden. Dat de kennis van u en van uw wegen nog mag worden gezien en ondervonden. We vragen u, Heren, of u deze avond ons wilt leiden, dat alles in goede orde mag verlopen. Wil u iedereen helpen, Heren, die iets heeft te doen? Wil ons zo goed en nabij zijn. Ons bewaren voor de zonde. We vragen het u om Jezus wil alleen. Amen. Ter opening van de 24e jaarvergadering van onze jeugdvereniging wil ik kort stilstaan bij wat we uit Psalm 78 krijgen aangereikt. We lezen in deze psalm over het doorgeven van de daden en de wonderen des Heren aan de volgende geslachten. De wonderen moesten doorverteld waarmee God zijn Israël bevrijdde uit het diensthuis Egypte om het daarna apart te zetten ten opzichte van alle andere volken. Dit mocht niet worden vergeten. De dichter zegt dat er in de verhalen over Gods daden verborgenheden zitten. Dat zijn lessen waaruit te leren valt wie God is. Het gaat in deze psalm dus om kennisoverdracht. Kennis van God en van zijn woord. En hier zien we dat deze psalm ook voor onze tijd en voor de jeugdvereniging actueel is. Want kennisoverdracht van Gods woord is het hoofddoel van de JV. Naast ontmoeting van jeugd onderling, goede ontspanning en gezamenlijk zich inzetten voor een actie, is het bestuderen en met elkaar bespreken van Gods woord het motief om lid te zijn van de jeugdvereniging. En ook in het afgelopen jaar kunnen we terugzien op momenten dat we met een geopende Bijbel met elkaar mochten spreken. En toch kan niet genoeg benadrukt worden dat het bestuderen van Gods woord als voorbereiding op de vergadering zo nodig is om op een verantwoorde manier met elkaar van gedachten te wisselen. Bij deze gelegenheid, en nu we met elkaar Psalm 78 gelezen hebben, waarin wordt gesproken over het overdragen van kennis van Gods woord, is het wellicht geoorloofd om aan ouders vragen te stellen. Bent u in het bezit van de Statenvertaling met de kanttekeningen? Want ter voorbereiding op een Bijbels onderwerp is dat toch wel het minste wat gelezen moet worden. De kanttekenaren verklaren immers onder verwijzing van vele Bijbelteksten de bedoeling van de woorden vanuit de grondtekst. Is het stimuleren van Bijbelonderzoek met behulp van een Bijbelverklaring en een concordantie bijvoorbeeld niet nodig om kennis over te dragen? Het zal het pijl op de jeugdvereniging ten goede komen. Beste jongelui, landelijk gezien is er al door jeugddeputaten opgemerkt dat er een verder achteruitgaande kennis bij de jeugd te constateren is. Geldt dit ook voor jullie? Laat niet toe dat bij jullie aanleiding gevonden kan worden voor deze uitspraak. Wat is het voor ons allemaal niet nodig om kennis te dragen van de wonderen en daden des Heren? Alleen kennis van de schriftuitleg is niet genoeg. Het is nodig uit ervaring te weten dat God wonderen doet aan mensen die, zoals vers 8 zegt, wederhorig en wederspannig zijn. Laten we tenslotte horen wat Spreuken 2, vers 1 tot en met 5 zegt. Mijn zoon, zo gij mijn redenen aanneemt en mijn geboden bij u weglegt, om uw oren naar wijsheid te doen opmerken, zo gij uw hart tot verstandigheid neigt, ja, zo gij tot het verstand roept, uw stem verheft tot de verstandigheid, zo gij haar zoekt als zilver en naspeurt als verborgen schatten, dan zult gij de vrezen des Heren verstaan en zult de kennis van God vinden. Hiermee wil ik de vergadering van vanavond voor geopend verklaren. Ik heet jullie allemaal van harte welkom, jullie die dus van andere plaatsen tot ons gekomen bent als jeugdvereniging en ook de eigen leden van onze kerk en ouders en alle belangstellenden van harte welkom. Ik hoop dat we met elkaar een goede avond mogen hebben en dat we met z'n allen nog iets mogen leren van hetgeen wat ons vanavond wordt voorgehouden. Het jaarverslag van de secretaresse en de penningmeester zal nu volgen. Daarna, zonder dat het aangekondigd wordt, zal er met orgel en panfluit iets te horen gebracht worden. De panfluit is expres gekozen omdat dit een instrument is wat vooral in Roemenië zijn vorm gekregen heeft, zoals die fluit er nu uitziet. En het gaat voornamelijk tenslotte over Oost-Europa. Oh, sorry. Ik vergeet dat we nog zullen zingen op Psalm 78, vers 3. En daarna volgt dit jaarverslag.
24e jaarverslag van de Christgereformeerde Jeugdvereniging Koop de Waarheid en Verkoop ze niet over het jaar 1989-1990. Dit verenigingsjaar zijn we weer actief bezig geweest met het onderzoeken van Gods woord. Dit deden we zondags na de kerkdienst in de zaal achter de kerk. We behandelden de volgende onderwerpen. Het vervolg van de boekbespreking over de boeken Hosea en Dort in het kort. Schets van Galaten. Als actuele onderwerpen bespraken wij milieu en rentmeesterschap, evangelisatie, jij en je verkering. Als gastsprekers zijn bij ons op bezoek geweest de heer G. Slootweg met als onderwerp de Franse Revolutie en de heer J. Kiviet met als onderwerp de vrezen des heren. De besprekingen hielden wij met de leden van de jeugdvereniging en enkele bezoekers. We zijn in 1989 begonnen met 40 leden, waarvan er 4 vertrokken zijn, waarmee we op een aantal van 36 komen. In het bestuur zijn de plaatsen van de algemeen adjunct, Adjan Hobbel, en de bibliothecaris Henk Thalen, vervangen door respectievelijk Arjan Thanes en John de Geus, die nu hun kwaliteiten mogen gaan bewijzen. We waren echter niet alleen op de zondagavond actief, maar ook op andere dagen, zoals de zaterdag. We bezochten jaarvergaderingen en de regiodagen. Ook zijn er enkele leden naar de regiovergaderingen geweest. Het Pinksterappel, Jeugdappel en de themadag te Urk hebben wij ook met een bezoek vereerd. In december hebben wij ons weer beschikbaar gesteld om evangelist Bord te helpen bij het verspreiden van folders in Gent. In verband met de renovatie van onze kerk vorig jaar wordt er maandelijks een verkoop gehouden van bloemen, planten, koekjes enzovoort, waaraan de JV ook meehelpt. De zieken in onze gemeenten hebben we, voor zover dit bij ons bekend was, een bezoekje gebracht. We probeerden er iedere week een paar te bezoeken. Ook nieuwe gemeenteleden brachten we een bezoekje. Dit werd zeer op prijs gesteld. Ook waren de paaswijding en een kerstavond weer aan de orde. De beide avonden waren erg gezellig, leerzaam en erg fijn. Aan het eind van dit verslag de financiële zaken. De inkomsten bestonden dit jaar uit contributie 2x15 gulden per lid, een bijdrage van de kerkenraad en diverse giften van gemeenteleden. De uitgaven bestonden uit kosten voor boeken, bloemen en fruit, kerstavond en paaswijding, giften, 2x een trouwerij en 1x een verloving. Oh, punt. We begonnen met een saldo van 1103 gulden 10 en konden het jaar afsluiten met een saldo van 1354 gulden 50. Tot slot willen wij de kerkenraad, de heer en mevrouw Hollaar en de heer Sprong bedanken en iedereen die ons geholpen heeft. Bovenal willen wij echter God danken voor alles wat hij ons in het afgelopen jaar heeft willen schenken. En we willen vragen en bidden om begeleiding in ons werk voor het komende seizoen. Ik dank u.
Denk dat ze klaar zijn boven. Ja, we hadden op meer gerekend. Ik wil niet zeggen dat we ontevreden zijn, maar wat op meer mensen gerekend als dat er nu zijn. Dat wil zeggen dat het programma zoals dat er hier uitziet, iets gewijzigd kan worden. Het was namelijk de bedoeling dat de helft van de aanwezigen die hier nu zijn, nu naar achteren zouden gaan in de zaal om daar met dia's en wat woorden van meneer de Jong zich bezig te houden. En de andere helft zou hier naar meneer Slootweg gaan luisteren. En na de pauze zouden we wisselen. Maar er staan 153 stoelen achter, hebben we erin kunnen krijgen. En er zijn ongeveer 120 mensen volgens de koster. Dus dat betekent dat we met z'n allen in de zaal kunnen. En ik denk dat dat toch de voorkeur heeft. Alleen meneer Slootweg heeft twee lezingen voorbereid. Maar ja, moeten die anderen nog merken op de JV houden, hè? Dat betekent dat ik wil voorstellen om... wie wil het eerst beginnen? Meneer Slootweg of u? Dan laten we dan maar hier beginnen. We zitten nu toch. En dan nodig ik meneer Slootweg uit om voor ons zijn lezing te houden over de politieke ontwikkelingen. Dan zullen we daarna pauze houden. En daarna gaan we met z'n allen achter in de zaal naar dia's kijken.
Allereerst wil ik de jeugdvereniging hartelijk feliciteren met haar 24e jaarvergadering. En heel hartelijk bedanken voor de uitnodiging om voor jullie en voor u te mogen spreken. En voor het onderwerp waarover. Politieke ontwikkeling in Oost-Europa. Ik kom er aan de ene kant makkelijk af, want ik zou er eigenlijk twee moeten doen, maar nu kan ik volstaan met één. Daar staat tegenover dat meneer Heijstek mij met klem heeft gezegd. En niet voor niets dat ik niet langer als een half uur spreken mag. En ja, hoe moet je nu iets zeggen over een immens gebied met zo ontzaglijk veel verschillen erin. Zo vreselijk veel nationaliteiten, meer dan 150. Zoveel verschillende soorten talen, zoveel verschillende soorten kerken, zoveel verschillende soorten culturen toch ook. Ik heb er lang over gedacht en ik heb geprobeerd vanavond voor u een soort overzicht te geven van ontwikkelingen in die landen die gelijksoortig zijn, die op elkaar lijken, die met elkaar overeenkomen. En het eerste wat wij dan zien, dat is dat in al die landen een zeer plotselinge verandering heeft plaatsgevonden. Daar had eigenlijk niemand op gerekend. In al die landen is een geleide economie en een zeer centraal geregeld staatsgezag waarbij alles gepland wordt. Maar dit was niet gepland. Dit had niemand bedacht. En daaruit kunnen wij, ach, als de Heer ons er oog voor geeft, als de Heer het ons doet zien, dan kunnen wij het altijd zien. Maar zelfs als wij het niet zouden willen zien, dan zouden wij het nu nog moeten zien. De Heer regeert, niet mensen. En daarvoor wil ik jullie een stukje en u een stukje voorlezen uit een prachtig boek van dokter Kolbrugge. Dokter Kolbrugge leefde in een tijd van oorlog. En naar aanleiding van die oorlog heeft hij verschillende preken gehouden. Een van die preken die gaat over Zacharia, over het hoofdstuk waarin die rode en die witte en die hagelvlekkige en die vale paarden voorkomen. En dan zegt hij dit. Die paarden die voor die wagens gespannen worden, die paarden dat zijn dus vorsten, volken, legerscharen. Ze hebben ieder hun kleur. Dat was toen net als nu nog. De Pruisen, de Oostenrijkers, de Fransen, de Engelsen hebben hun bijzondere kleuren, dat men de ene legermacht van de andere onderscheiden kan. Maar de wagen is van de Heer. En een stukje verder, daar zegt hij deze bijzondere zin, en dat is toch heel mooi. Hij zegt: in elke krant, al wordt de naam van de Heer niet vermeld, in elke krant lees ik de naam van Christus, want Hij regeert. En als wij nu, en dat moeten wij zeer goed bezien, dat moeten wij ook goed in ons achterhoofd houden, de Heer regeert. Niet in ons achterhoofd houden, dat is verkeerd gezegd. Wij moeten het voor ogen houden, de Heer regeert, Hij alleen. We hebben er ook van gezongen, meneer Heijstek heeft er in zijn openingswoord iets van gezegd. En een tweede punt van overeenkomst, dat is dat al deze mensen in Oost-Europa zich ervan bewust zijn dat er een revolutionaire fase, een nieuwe revolutionaire fase in hun geschiedenis plaatsvindt. Een dichter, een Hongaars dichter, dat is niet voor niets dat het een dichter is, ik kom daar later op terug, die zegt, het is meneer Veldek, maar die naam zegt ons verder weinig, onze revolutie, en dan krijgt u wat ik net zei, was een revolutie tegen alle wetten van de geschiedenis in. De oude revolutie, dat is de revolutie waardoor het communisme kwam, wilde een nieuwe mens scheppen. Wij willen met onze nieuwe revolutie de oude mens weer scheppen. De mens van vroeger. De mens van Midden-Europa die zich thuis voelt in Wenen, Bratislava en Budapest. Dat is het tweede. De mensen zijn zich ervan bewust in een revolutionaire fase te leven. In een overgangsfase. En als je nou weet wat het begrip revolutie betekent, dat betekent omwenteling. En als je nou een cirkel je voorstelt, en het bovenste punt van het cirkel, daar begin je, dat hou je vast en je draait. En je draait helemaal door, dan komt dat punt weer bovenaan uit, datzelfde punt. En die mensen die hebben voor een deel, niet allemaal, maar voor een deel, de gedachte dat de oude toestand van vroeger, wanneer dat was, daar kom ik ook zo op, dat die weer terugkomt. Ik geef één voorbeeld. Vroeger was in Oostenrijk-Hongarije een keizer die tegelijkertijd koning van Hongarije was. En u weet, de oude Otto van Habsburg, de man is in de 80, hij is lid van het Europese parlement. De man is in Hongarije buitengewoon populair. En als hij zich, en daar is sprake van, kandidaat stelt voor het presidentschap van Hongarije, dan is naar schatting 80% van de mensen bereid hem te kiezen. De terugkeer van de oude Habsburgers. En al vaker in de geschiedenis, bijvoorbeeld in Frankrijk, is een man president geworden die later koning werd. Als wij nu eens kijken hoe al die ontwikkelingen zich aan ons voordoen, kunnen wij dan niet kijken naar wat de achtergrond ervan is? Op de eerste plaats, als wij dan kijken, dat is het volgende wat gelijksoortig is in al die landen, dat is een stagnerende economie. Dat betekent een economie, dat is de industrie en de landbouw, de veeteelt, de mijnbouw, die zich niet goed ontwikkeld. Maar vergissen wij ons niet, de toestand op economisch gebied, en wat ik nu zeg, dat zal van sommigen misschien tegenspraak ondervinden. En naar mijn kennis zich strekt, is het toch zo. De economie in de Oost-Europese landen begint juist in de laatste 4-5 jaar weer iets te groeien. En dat is, als wij andere revoluties in de geschiedenis bestuderen, altijd zo. Als het werkelijk slecht gaat, als mensen werkelijk weinig verdienen en werkelijk alles moeten doen om het hoofd boven water te houden, dan hebben zij immers geen tijd om aan politieke verandering te denken. Zij worden zo bezig gehouden met de strijd om het bestaan dat zij dan geen tijd kunnen vinden om andere dingen te doen. En wij zien dan ook niet voor niets dat de ontwikkeling, de politieke ontwikkelingen die revolutionair zijn in de ogen van die mensen, dat die begonnen zijn in landen zoals Tsjechoslowakije en de DDR en Hongarije, die drie, die juist, zoals u in de krant hebt kunnen lezen, zoals jullie in de krant hebt kunnen zien, economisch het meest ontwikkeld waren. Tsjechoslowakije heeft bijvoorbeeld een vrij moderne auto-industrie en een vrij moderne mijnbouw. Hongarije is een van de rijkste Oostbloklanden in de DDR, het rijkste. Dus niet voor niet zo. Het volgende wat wij zien, en dat heeft er heel veel mee te maken, dat is een leidende rol van wat wel wordt genoemd de intelligentsia. Dat zijn de mensen die gestudeerd hebben. Studenten en docenten. Mensen die aan universiteiten en middelbare scholen lesgeven en daar les krijgen. Die mensen. Die mensen, niet waar, ook in ons land is dat zo. De studenten die, misschien zijn er hier ook wel. Studenten die zijn regelmatig opstandig. Daar hebben ze ook alle tijd voor. Hun studie wordt betaald. En dat is niet voor niets. Ook daar, als je hard moet werken, keihard moet werken, en dat moet, daar, voor je dagelijks brood, dan heb je geen tijd om de straat op te gaan. Dan heb je ook geen tijd om 's avonds tot diep in de nacht zelfs te debatteren over hoe het anders moet. En over hoe het anders zou kunnen. En of de theorie van Marx inderdaad wel klopt. En hoe eigenlijk de geschiedenis veranderd kan worden. En als u nu kijkt, en als jullie nu kijkt naar de leiders van de nieuwe landen, van de nieuwe regeringen, moet ik zeggen. Havel is een romanschrijver. De man die misschien, maar zijn naam is niet onbeklad gebleven, in de DDR de minister-president wordt, de Matière. Op zijn Duits houding gesproken, die is een hugenoot van oorsprong. Die man die bij de statie schijnt te hebben gewerkt, volgens Fischer, een man die namens het parlement opdracht heeft om daar onderzoek naar in te stellen, en die onder de naam van Skerny werkzaam was geweest bij de Staatssicherheitsdienst. Die man die is meester in de rechten, maar ook een zeer beroemd violist. En als wij kijken naar meneer Landsbergis, de man in Litouwen die daar minister-president en president is, die is een beroemd muzikoloog. Dat zijn dus allen mensen die bij ons aan scholen en universiteiten en conservatoria werken, maar daar nu de macht in handen hebben gekregen. En dat is aan de ene kant heel mooi, aan de andere kant heel zorgelijk. Want deze mensen, en daar kunt u en kunnen jullie alweer zien, dat dit een volkomen onvoorbereide beweging is geweest. Deze mensen hebben geen enkele politieke ervaring. Natuurlijk, ze hebben met elkaar gesproken en geschreven en gedebatteerd over hoe het anders moest en over de situatie in de wereld. En zij mochten soms zelfs reizen maken naar het Westen. Zij mochten studeren aan buitenlandse, aan westerse universiteiten waar zij zagen hoe het anders was. En door de moderne communicatiemedia, de radio en de televisie, konden zij kennis nemen van westerse dingen, maar... En nu hebben zij zelf de leiding in handen. En nogmaals, dat is aan de ene kant een heel zorgelijke situatie. Het volgende wat ons opvalt in al die landen is, en dat is heel merkwaardig, de terughoudende rol van het leger. Het is heel opvallend en er is niemand die daar eigenlijk een afdoende verklaring voor geeft van alle Oost-Europa-kundigen, van alle Oost-Europa-specialisten. Wij hebben een heel beroemd, internationaal beroemd Oost-Europa-instituut in Utrecht en eentje in Groningen, die is minder beroemd, en in Leiden, maar die van Utrecht is heel beroemd en heel bekend, maar er is niemand die daar een afdoende verklaring voor heeft. Want tot voor kort was het leger een van de pilaren van de regering. U kunt dat mooi, ik zal daar niet verder over spreken, want ik heb begrepen dat meneer de Jong jullie wat zal laten zien over Roemenië. Maar Ceausescu bijvoorbeeld steunde op twee pilaren, op het leger en op Securitate, die veiligheidsdienst. Die twee vormden de pilaren van zijn macht. En hij kon zo prachtig als één van twee te gevaarlijk werd tegen elkaar uitspelen. Hè? Daar waren die mensen razend knap in. Maar de volksarmee in de DDR bijvoorbeeld was een instituut van formaat. Je moest er terdege rekening mee houden, altijd. Hetzelfde in de Sovjet-Unie. In de Sovjet-Unie is het leger buitengewoon machtig. En het leger stelt zich heel terughoudend op. In Litouwen is met nadruk gezegd, wij zullen niet met militair geweld ingrijpen. Het volgende wat ons opvalt, en daar sprak ik net al even over, is die staatsveiligheidsdiensten. Die staatsveiligheidsdiensten die, of de binnenlandse veiligheidsdienst zoals die bij ons heet, die een bijzonder belangrijke en overheersende rol spelen. De meest verschrikkelijke, vreselijke verhalen kun je over die staatsveiligheidsdiensten vertellen. Kinderen die hun ouders verrieden, daartoe opgezet door de staatsveiligheidsdiensten. Op een, als je die verhalen leest, op een afschuwelijke manier onderdrukten zij en terroriseerden zij de bevolking. Met name, maar ook daar zal ik niet over spreken, want ik wil niet op het terrein van meneer de Jong komen, dat is niet netjes. Met name de kerk werd door de staatsveiligheidsdiensten zeer onderdrukt. De politie speelde daar ook een rol bij, maar veel minder. Veel meer een rol speelden de staatsveiligheidsdiensten, die zeer nauwkeurig bijhield wie er naar de kerk ging. En jullie weten, veel van jullie gaan naar school, maar als je daar naar school toe ging en je ging naar de kerk, dan werd je voor de keus gesteld. Of naar school, of naar de kerk. En een maatschappelijke carrière, de school afmaken, de universiteit bezoeken en naar de kerk gaan, dat ging niet samen. Alles was zeer nauwkeurig omschreven. Alles was zeer nauwkeurig en gedetailleerd opgetekend. En niemand kon in vrijheid Gods woord lezen, onderzoeken, de kerk bezoeken. En het is heel indrukwekkend dat juist met name jonge mensen, die menselijkerwijs gesproken aan het begin van hun leven stonden, toch alles opgaven en samenkwamen en Gods woord onderzochten en psalmen en gezangen zongen en mochten spreken over de genade van de Heere en over de uitreddingen die hij hen in hun leven gegeven had. Nog een ding wat ons opvalt. De verhouding tussen stad en platteland. Ook hier zien wij een algemeen verschijnsel, weliswaar. Dus de stad gaat het anders dan in het platteland, dat weten wij. Wij wonen gelukkig op het platteland. Als je in de stad komt te zien, dat is daar anders. Maar daar is dat nog veel sterker. De ontwikkelingen die wij daar hebben zien plaatsvinden, zijn ontwikkelingen die in de stad hebben plaatsgevonden. En misschien herinnert u en herinneren jullie zich nog hoe het in Tsjechoslowakije toegegaan was, hoe spannend het daar was. Want in de steden weliswaar kwamen mensen op straat. En in de steden was er van alles aan de hand, maar op het platteland gebeurde er niks. En als er alleen in de stad iets gebeurt en op het platteland niks, en als de regering, de oude regering, het platteland in handen had gehouden, dan hadden zij de steden kunnen isoleren. Zonder enig probleem zelfs. En dan was de beweging, de revolutie, de nieuwe tijd, allemaal woorden die zij zelf gebruiken, voorbij gegaan. Menselijkerwijs gesproken. En wat ons opvalt ook als we naar de nieuwe partijvorming kijken, en dat is een volgende punt van overeenkomst, overal ontstaan nieuwe politieke partijen. We hebben pas afgelopen week de verkiezingen in de DDR gehad, waar de Allianz für Deutschland heeft gewonnen, onder leiding van de Macieri. Al die politieke partijen, daaronder bevinden zich boerenpartijen. En dan bedoel ik niet een verschijnsel wat ooit in ons land heeft plaatsgehad, onder leiding van de heer Koekoek. Maar dan bedoel ik partijen van agrariërs. Mensen die het belang van de boeren op het oog hebben. En wij zien daarin, als wij nu een balans opmaken, een aantal verheugende ontwikkelingen, maar tegelijkertijd een aantal ontwikkelingen die ons zorg geven. Zorg over hoe dat verder moet. Want de economie stagneert, al groeit die, maar hij stagneert. Hij kan nog veel harder groeien. En dat is de bedoeling van die mensen en dat is maar de vraag of dat lukt. U weet, dat is een van de gevaren die Gorbatsjov, die overigens een zeer groot diplomaat, een van de grootste van de geschiedenis, zonder twijfel is, die hem ernstig bedreigen met zijn perestroika en glasnost. Perestroika, wat hij inmiddels al een heel andere inhoud gegeven heeft als in het begin. Perestroika was in het begin, u weet dat nog, economische vernieuwing, het maken van winst een gematigd soort kapitalisme, al werd dat met niet zoveel woorden gezegd. Nu is perestroika, volgens de officiële Russische pers, de mogelijkheid voor de individu zichzelf te ontplooien. Dus het gaat nu niet langer over industrie, het gaat nu over de mens zelf. In de hoop die verbinding van perestroika met de industrie weg te krijgen, want die economie is niet 1, 2, 3 weer op het goede spoor te krijgen. Een ander probleem, en dat is hoogst ernstig, dat is het nationaliteitenprobleem. Wij hebben daarover kunnen lezen, over Kosovo, over de Hongaren en de Roemenen in Transsylvanië, waar de Roemenen en de Hongaren fel tegenover elkaar staan. In het westen van Tsjechoslowakije, waar een belangrijke Duitse minderheid is, een van de oorzaken van het ontstaan van de Tweede Wereldoorlog. De Duitse eenwording, die vooral de Polen, maar ook de Tsjechen, ernstige zorgen baart. En sommige mensen, waaronder, dat mag u rustig weten, mij in Nederland ook. Ik ben daar tegen. Maar ik ben niet zo belangrijk, dus ik kan het toch niet tegenhouden. Maar dat is heel ernstig. Dat is ook levensgevaarlijk. Meneer Kohl, die pas na lang aandringen en druk van Bush en mevrouw Thatcher en Mitterrand eindelijk wilde toegeven, nadat hij het maandenlang had tegengehouden dat hij de grens met Polen garandeerde. Maar laten wij nu eerlijk zijn, wat betekent in de geschiedenis een garantie? De grenzen van Tsjechoslowakije waren in 1936 ook gegarandeerd door Engeland en Frankrijk. Maar wat zei dat? En de grenzen van Polen waren ook door Engeland en Frankrijk gegarandeerd. Maar wat zei dat? Oh, ik beweer niet dat men niet de meest goede bedoelingen heeft. En ik schuif meneer Kool, dat zei verre van mij, kwade bedoelingen in de schoenen. Maar wij hebben immers nu gezien en de Heere regeert. Hij regeert. En de paarden trekken, maar de wagen is van hem en hij stuurt. Met eerbied gesproken. Maar als wij het menselijk bekijken, wat zeggen dan verdragen en wat zeggen dan overeenkomsten? Immers niets. Een ander probleem is de politieke stabiliteit in Europa. Nou zeg ik ook iets heel vreemds misschien, maar door de Koude Oorlog, het staan van het Westen tegenover het Oosten, ondanks de angstige aanwezigheid van kernwapens aan oorlog in Europa, daar waren mensen bang voor, terecht. Maar eigenlijk hield men er ook geen rekening mee. Althans niet merkbaar. Maar de politieke stabiliteit in Europa, mede door het nationaliteitenprobleem, is bijzonder verminderd. Is zelfs veranderd in instabiliteit. Overal is oorlogsdreiging. Tussen Roemenen en Hongaren. Tussen Duitsers en Polen wellicht. De Duitsers en de Polen in het grensgebied, als u daarover leest in Duitse bladen. Ik kan helaas geen Poolse bladen lezen, maar als je daarover in Duitse bladen leest, dan schrik je. Duitsers kopen absoluut niet bij Polen en Polen niet bij Duitsers. Een ander punt is het punt van de economie en de derde wereld. U weet dat de Bondsrepubliek, daardoor is de rente zo hoog, terwijl vroeger, als in de Verenigde Staten de rente niet hoog was, dat bij ons ook zo was, dat is niet meer zo. De rente in de Bondsrepubliek en in Engeland, maar dat is een ander probleem, is heel hoog. En dat komt omdat de Bondsrepubliek zich voorbereidt op vele miljarden investeringen in het Oostblok. En dat is nodig, dat moet gebeuren. Maar wat gebeurt er met de derde wereld? De problemen daar en de nood daar is zeer groot. We hebben het pas kunnen zien, er was een actie voor Ethiopië en er was een actie voor Polen. En we hebben gezien dat de actie voor Polen buitengewoon veel opbracht, terwijl de actie voor Ethiopië heel erg tegenviel. Dat is een groot probleem. Dus al zijn wij nog zo verheugd met de ontwikkelingen die er zijn zeker schaduwzijden aan. Ook wat de kerk betreft, maar ik neem aan dat meneer De Jong jullie daar een en ander over zal zeggen. Als laatste dit, de paarden rijden. Hun kleur verschilt. Maar zij rijden waarheen de Heere hen stuurt. Ik dank u.
Ik heb me aardig aan de tijd gehouden, meneer Rijstek.
Zullen we nog wat zingen? Het staat wel niet op het programma, maar dan kan de koffie terwijl worden ingeschonken. Misschien kunnen enkele dames daarmee helpen. Van die kant. Een stuk of 3, 4 is meer dan genoeg. Zullen we zingen Psalm 86? Kent iedereen wel? Vers 6. Psalm 86, vers 6. Heb ik nog een paar mededelingen van huishoudelijke aard. De verenigingen die vanavond op bezoek zijn, die kunnen hun aanwezigheid nog kenbaar maken door een handtekening te zetten in het gastenboek. Ligt hier klaar. Dan vraag ik een begrip van u in verband met de zaal die vol met stoelen staat. Dan blijft er iets minder ruimte over om koffie te drinken. Dus de ruimte die we hebben, die moeten we dan maar benutten. Maar de kosten vroeg of we als we zodra we hier die deur uit de kerkzaal gaan, langs de tafel willen lopen en daar een koffie willen pakken en dan verder lopen om die dan verderop op te drinken. Dan mag ik u nog wijzen op de stand die achterin staat. U heeft hem allemaal al gezien en die bevelen we ook van harte bij u aan. De opbrengst van wat daar verkocht wordt en ook de opbrengst van de collecte die we straks zullen houden, die willen we besteden aan ten behoeve van Bijbelverspreiding. Dat is een speciale actie van Kom Over en Help. Dus het geld wat daarin opgebracht wordt is voor Bijbelverspreiding. Dus het is een zeer goed doel. En ook verwant aan ons werk van de jeugdvereniging, wat toch Bijbelonderzoek is. Ik stel voor dat we een minuut of 20, 25 pauzeren. En de organist die zal een vers spelen aan het eind van de pauze, zodat iedereen weet, nu is de pauze afgelopen. En dan verwachten we dus iedereen in de zaal en dan zullen we daar dia's gaan bekijken. Dus na de pauze in de zaal. Ik wil graag het woord geven aan meneer de Jong met zijn collega over de kerken in Oost-Europa.
In de eerste plaats wil ik ook de jeugdvereniging van Middelharnis bedanken voor de uitnodiging die we hebben ontvangen om vanavond als stichting u het een en ander te laten zien. Nou worstelen wij eigenlijk met hetzelfde probleem als de heer Slootweg al aangehaald heeft. Hoe kun je in dit geval in een half uur tijd over zoveel verschillende landen en over zoveel verschillende culturen in korte tijd iets laten zien? Ik zou wel zeggen dat lukt ook niet in een half uurtje, maar toch wil ik een poging wagen. Misschien zult u verschillende dingen missen in het verhaal dat u wel verwacht had. Aan de andere kant kunt u misschien ook dingen tegenkomen die u niet verwacht had. Zoals gezegd en aangekondigd zal het voornamelijk gaan over de kerkelijke situatie. Over de politieke situatie hebben we zojuist al verschillende woorden gehoord. En ik zal daar bij sommige dia's wel eventjes op ingaan, maar de nadruk zal toch liggen op de situatie van de kerk. Er zijn inmiddels, zoals u ook weet, heel wat dingen veranderd in Oost-Europa. En dat is ook zo met de situatie van de kerk. Heel veel dingen die ook straks zichtbaar zullen worden, zijn inmiddels ook al verleden tijd. Er is echter zijn ook een aantal dia's bij die over de situatie gaan zoals dat nu is. En dat zal dan gaan over een voedseltransport naar Roemenië. Dan wil ik maar nu snel beginnen. Hier ziet u het titelbeeld. Met het vignet van onze stichting. In de eerste plaats is dat de Bijbel. Het woord van God, dat is het allereerste en allerbelangrijkste doel van de stichting. Om dat te brengen in landen achter het ijzeren gordijn. Inmiddels is dat eigenlijk ook al verleden tijd, dat ijzeren gordijn. Daarachter ziet u dan de kerk als symbool van de kerk in de verdrukking. En daarachter de zon. Dat stelt voor de zon der gerechtigheid. Dat is de Heer Jezus. Onze stichting heeft zijn naam gekozen uit Handelingen 16. Daarvan ziet u hier het 9e vers. De bekende geschiedenis dat Paulus het gezicht zag van die Macedonische man die staande hem bad en zei: kom over in Macedonië en help ons. Zo is het woord van God in Europa gekomen. En zo komt eigenlijk de roep ook nu nog tot ons om dat woord ook daar zoveel mogelijk te brengen. Hier ziet u een overzichtskaart van Europa. Helemaal rechts het grote Rusland, de USSR. En daarnaast de zogenaamde satellietstaten. Die als het ware na de oorlog het verplichte vriendje zijn geworden van de Sovjet-Unie. Van rechts vandaan gezien naast Rusland Polen, daarnaast DDR. Onder die twee Tsjechoslowakije. Hongarije daaronder. Daar rechts naast Roemenië en Bulgarije daar nog weer onder. Dan ziet u dat Joegoslavië apart anders geasseerd is dan de andere landen. Dat is van oudsher een land dat heeft een beetje een eigen koers gevaren. Heeft zich ook niet zo gebonden aan Rusland. Vandaar dat dat een andere assering heeft gekregen. Daaronder ziet u nog een heel klein landje Albanië. Dat is het enige land dat nog heel erg gesloten is. Er zijn wel berichten dat er ook demonstraties geweest zijn. Maar het is allemaal heel moeilijk na te gaan omdat het land ook werkelijk pot en pot dicht zit. Het is het eerste land dat zich erop beroept de godsdienst volledig uitgeroeid te hebben. Het is maar een heel klein landje, nog kleiner als Nederland. Het is ook ontzettend moeilijk om daar binnen te komen. Dat lukt alleen via de officiële weg. Dus als je als toerist jezelf aanmeldt en dan ben je altijd in een groep. Die groep die blijft bij elkaar, is onder leiding van een gids. En het is ook heel erg moeilijk om dan bijvoorbeeld burgers uit het land te spreken te krijgen. Het is voor hen ook verboden. Bovendien krijg je dan ook maar hooguit 1% van het land te zien als toerist. Ja. Hier zien we de bekende mannen uit de communistische wereld, Marx en Engels. U zult daar wellicht al het een en ander over weten. Marx heeft het communisme als het ware bedacht en heeft gezegd, en we moeten dat dan zien in de tijd waarin hij leefde, de arbeiders hebben het ontzettend slecht. Die worden uitgebuit door de rijken, de mensen die de productiemiddelen in handen hebben. Die kunnen met die arbeiders. We moeten daar verandering in brengen, heeft Marx gezegd, en dat moet via de weg van de revolutie in opstand komen. Op zijn grafsteen staat nog steeds: proletariërs, alle landen verenigt u. Een kreet die bijvoorbeeld ook tot voor kort dagelijks op de kranten in Oost-Europa stond. Marx en Engels, die u hier ziet op een standbeeld in Boedapest, de hoofdstad van Hongarije, hebben samen over die leer en die theorieën een boek geschreven, het zogenaamde Communistisch Manifest, en hebben daar hun ideeën in neergezet. Marx heeft gezegd: de godsdienst is een groot probleem op weg naar de heilstaat. Want wat doen de arbeiders? Zij weten dat ze altijd waarschijnlijk arm zullen blijven en ze zoeken hun toevlucht in de godsdienst. Ze hebben dan nog enige hoop dat ze na dit leven in de hemel zullen komen. Dus zij zoeken daar hun toevlucht in. En dat wil ook zeggen dat ze niet werken aan een verbetering van hun toestand hier op deze aarde. En dat is wat Marx juist wilde. Dus Marx zegt, dat is opium van het volk. En dat belemmert hun op de weg naar de heilstaat. Dat eventjes zo in grote lijnen over het communisme. Ja. Dan zien we hier een afbeelding van het hoofd van Lenin. Lenin is de man geweest die dus in Rusland de revolutie is begonnen en de theorie van Marx getracht heeft in de praktijk te brengen. Hij heeft de macht van de tsaren gegrepen, heeft de tsaren, de toenmalige keizers in Rusland, afgezet in 1917. Lenin had al daarvoor geprobeerd het volk duidelijk te maken dat zij als arbeiders helemaal geen macht hadden. De tsaren hadden alle macht en de tsaren hadden onder andere vakorganisaties verboden. Om zijn gedachten en zijn theorieën heeft hij zelf ook nog gevangen gezeten. Maar toen hij dus weer vrij kwam, heeft hij met een aantal speciaal daarvoor opgeleide mensen de macht gegrepen en getracht om die leer van Marx in de praktijk te brengen en om de heilstaat te verwezenlijken. Lenin heeft ook openlijk gepropageerd de godsdiensthaat en gezegd dat een zoethoudertje is van het volk en dat moet uitgeroeid worden. De communistische partij die moet alle macht in handen hebben. En dat is ook gebeurd. We hebben dat al gehoord. De machthebbers maakten gebruik van het leger en de geheime dienst. In Rusland was dat en is dat nog steeds de KGB. De partij heeft alle macht en bepaalt hoe het er in de samenleving uit moet zien. Bepaalt ook wat de burgers moeten denken en wat ze niet mogen denken. Er is overal een scherpe controle op. En als je nou in die landen kwam, dan voelde je dat ook gewoon. Een bepaalde beklemming dat de burgers echt in een, ja, onder de knoet zaten, zou je kunnen zeggen. Ja? Dit is een levensgroot beeld van hem wat we afgelopen zomer tegenkwamen in Tsjechoslowakije. Het is eigenlijk jammer dat hier niemand voorloopt, anders zou je kunnen zien hoe groot het wel was. Ja, aan de bomen is het ook wel enigszins te zien. U hebt ook in de krant kunnen lezen dat bijvoorbeeld in Boekarest dat grote beeld van Lenin is neergehaald. Het is allemaal wat op zijn retour. Ja. Stalin, de machthebber na Lenin, die heeft van het land een echte politiestaat gemaakt en heeft gezegd: laten wij nu dat communisme eens goed in gaan voeren in ons eigen land. Heeft miljoenen andersdenkenden laten opsluiten en omgebracht in kampen. De godsdienstwet van 1929 is uit zijn tijd. Die wet is tot op de dag van vandaag nog steeds van kracht. Hoewel er wel ontwerpen zijn voor een nieuwe wet, officieel zijn die zoek geraakt. Op grond van die wetten zou men dus nu nog steeds de christenen kunnen vervolgen. Het gebeurt gelukkig praktisch niet meer. Maar in feite kan het nog wel. Dus zolang die wetten niet veranderd zijn, is het voor de kerk nog niet duidelijk dat er echt van een, wat dat betreft althans, van een wezenlijke omwenteling sprake is. Hoewel het natuurlijk gelukkig een heel stuk verbeterd is en er veel en veel meer vrijheid is gekomen. Ja. In die tijd gebeurde het ook veel dat kerken gesloten werden en voor andere doeleinden werden ingericht. Op het linkerbeeld ziet u dat er een sporthal van gemaakt is, van een kerkgebouw, en rechts een museum. Met de viering van het duizendjarig christendom in 88 zijn er weer heel wat gebouwen aan de orthodoxe, Russisch-orthodoxe kerk dan teruggegeven. Ja. Wij gaan eens wat meer naar de situatie van de kerken in verschillende andere landen kijken en hier zien we dan, kijken we neer op het ijzeren gordijn, inmiddels het voormalige ijzeren gordijn, wat hier als een grijs lint door het landschap slingert. Ja. Vooral de grens tussen DDR, Oost-Duitsland en West-Duitsland was zeer streng bewaakt. Dubbele metalen hekken stonden daar, op regelmatige afstand van elkaar de wachttorens. Tussen West- en Oost-Duitsland zijn dat er 706 stuks, die 24 uur per dag bemand worden. Er ontging die grenstroepen dan ook werkelijk niets. Die 30.000 man die daar als grenstroepen dienen, die hadden tot voor wat maanden terug het bevel om op vluchtelingen te schieten. Er zijn er dan ook al velen omgekomen. U weet dat dat inmiddels ook gelukkig verleden tijd is. Ja. Wij naderen zo'n grenspost. En dat is ook heel verschillend per land wat betreft de controle. Als je dan daar aankomt en je bent het grenskantoor gepasseerd van het land, het westerse land aan de westkant van het IJzeren Gordijn, dan kom je bij een zware ijzeren slagboom die over de weg ligt. Het duurt soms al enkele uren voordat je daar door mag. En dan begint pas de eigenlijke controle. Je voelt eigenlijk al een beklemmende sfeer als je daar dan aankomt. Want al is er ogenschijnlijk, zijn er heel weinig mensen daar aan zo'n grenspost, dan moet je toch soms voor je gevoel voor niks uren wachten. Maar je kunt niks doen. De controle is zeer uitgebreid. Ook dat verschilde overigens heel erg per land. Hongarije bijvoorbeeld is een land wat wij als stichting dan een makkelijk land noemen, omdat de controle daar niet zo scherp was als bijvoorbeeld Roemenië. Dat is niet te vergelijken. Maar als ik bijvoorbeeld Roemenië noem, dan moet je ook echt op uren en uren rekenen voordat je zo'n grenspost over bent. En dan wordt alles zeer grondig gecontroleerd. De auto wordt van boven tot onder beklopt en bekeken, van binnen en van buiten. Alle koffers moeten open, alle spullen er soms ook nog uit. En met een aantal vragen als heb je wapens bij je, bijbels, dat soort dingen meer, word je bekeken en geobserveerd. En als dat dan allemaal voorbij is en je mag verder, dan passeer ik bij sommige grenzen deze zogenaamde dodenstrook, waar mijnen onder liggen, zodat vluchten praktisch onmogelijk is. Ja. Wat je ook in elk land wel ziet, en in het ene land is dat ook weer wel erger dan in het andere, zijn de vele borden langs de weg, de propagandaborden, waar de lof op het socialisme en op het communisme gezongen wordt. De rode communistenster ziet u boven op het bord. En het plaatje, dat zegt eigenlijk al genoeg. Daar leeft een gelukkig gezinnetje in welvaart en in voorspoed, dat alles te danken aan de communistische partij. Dat de werkelijkheid anders was en nog is, dat bewezen wel het aantal vluchtelingen die, vooral ook in de afgelopen tijd, maar ook daarvoor, probeerden om naar het westen te komen. Ja. Hier zo'n propagandabord uit Oost-Duitsland. Daar staat op: de leer van Marx is almachtig omdat ze waar is. Met een afbeelding van Marx ernaast. Ja. We gaan naar de kerk. En als wij het als stichting althans hebben over de kerk van Oost-Europa, dan hebben we het eigenlijk bijna altijd over de Hongaars gereformeerde kerk. Die kerk die beslaat een groot deel van Oost-Europa. Allereerst natuurlijk Hongarije, maar ook in landen daaromheen, omdat het Hongaarse Rijk vroeger veel groter was, zijn daar nu nog veel Hongaars sprekende gemeentes. En die kerkjes daarvan die zijn herkenbaar aan de bal op de torenspits. Soms is die veel kleiner dan hier op het plaatje. Vaak ook nog met van die punten eraan, zoals u daar wat lager aan de torenspits ziet. Die Hongaars gereformeerde kerk die komt voor buiten Hongarije in Tsjechoslowakije. De strook grenzend aan Hongarije. Aan de oostkant van Hongarije ook nog een stukje Rusland, wat dus nu Rusland is. En wel bijna meer als de helft van Roemenië. We hebben al gehoord dat daar veel Hongaren zitten van oorsprong. En alle lectuur bijvoorbeeld die erheen gaat is dan ook Hongaarstalig. Naar Transylvanië, dat is een groot deel van het huidige Roemenië. Dan gaan we eerst naar Roemenië. Hier ziet u een straatje ergens in een stad. En dat straatje dat is echt niet uitgezocht, het allerslechtste, want de doorgaande straten in een stad, in een middelgrote stad, die zijn goed te bereiden, maar de meeste zijstraatjes zien er echt zo uit. Ja. Hier ziet u een dia uit 1984. Toen stonden er aan beide kanten van deze vrachtwagen die u hier rechts in beeld ziet, het grijze stuk, stonden twee van zulke rijen mensen voor een winkel. Sinds die tijd, en het was daarvoor ook al, dus tot nu toe is de voedselschaarste nog steeds erger geworden. Kinderen van een jaar of 10 hebben daar nog nooit een sinaasappel gezien bijvoorbeeld. Mensen staan uren en uren in de rij, soms met kleine kinderen op hun arm, 's morgens in alle vroegte al, en dan bedoel ik een uur of 5 of 6. En dan komen ze soms, als ze aan de beurt zijn, dan wordt de deur soms dichtgesmeten met de mededeling dat alles op is. Zo heeft men jaren en jarenlang geleefd. Als stichting proberen we daar wat aan te doen door voedselpakketten te versturen. Dat is tot en met 1987 gelukt, daarna mocht dat niet meer van de autoriteiten. Ceausescu heeft zelfs een keer beweerd dat de Roemenen te dik zijn en dat ze best met wat minder kunnen. Dat is niet de enige schaarste, werkelijk alles is schaars. In een winkel bijvoorbeeld kregen we toen met moeite 2 flessen melk. En dan zie je in een redelijk uitziende supermarkt, zag je wel de vakken allemaal gevuld, maar dan met potjes jam die de mensen zelf maakten. Maar de belangrijkste dingen die ontbraken en ontbreken eigenlijk nog steeds. Want laten we niet denken dat nu er zoveel voedselpakketten naartoe gebracht worden dat het opeens opgelost is. Het zal echt tientallen jaren duren, als dat tenminste zo voortgaat, voor er van enige welvaart sprake is. Ja. Hier ziet u een kerkje in Transylvanië, het gedeelte wat Hongaars is van Roemenië, dus aan de Hongaarse kant. En ook dat is een kerkje van de Hongaars gereformeerden. Je zou het kunnen vergelijken met onze hervormde kerk. Ja. Deze predikant links is hier aan het bouwen aan zijn eigen kerk. Na heel veel jaren overleg met de overheid had hij toestemming gekregen om een kerk te bouwen. En het is ook werkelijk een mooie kerk geworden. De autoriteiten kunnen dan als propagandastunt zeggen van nou, kijk hier maar eens in deze stad, in Kloets, daar staat een schitterende kerk van de Hongaars gereformeerden. Er is hier geen enkele sprake van onderdrukking. Ze kunnen hier vrijelijk naar de kerk gaan, kijk eens wat een prachtig gebouw hier staat. Dat gebeurde ook wel. Zelfs kerkelijke leiders uit westerse landen zeiden dan dat er eigenlijk helemaal geen godsdienstvervolging was. En inderdaad is dat ook zo, staat een prachtige kerk. Er wordt echter niet bij verteld dat deze dominee daar jaren en jaren voor heeft gevochten. En dat de materialen ook zelf bekostigd moesten worden. Ze kregen dat niet van de overheid. Bovendien is het dan ook nog eens vaak zo, in dit geval ging dat met hulp uit het westen, dat als ze bouwmaterialen bestellen bijvoorbeeld, dat ze dat gewoon niet geleverd krijgen. Zonder opgave van redenen waarom ze het niet krijgen, ook al hebben ze geld. Ja. Achter die blauwe auto ziet u de kerk die daar al bijna klaar is. Inmiddels is die al lang klaar. Deze predikant had zelf meer dan 20 jaar in Siberië en Rusland gevangen gezeten. Hier ziet u de voorkant van een boekje wat ook in het portaal van de kerk te koop ligt. Dat gaat over een Hongaarse predikantsvrouw. Die heeft met haar man, ik zeg het verkeerd, die leeft nog steeds met haar man in Roemenië. Van oorsprong dus Hongaren. Deze man heeft tegelijkertijd met de bekende dominee Wurmbrand in de 50er jaren gevangen gezeten. Zijn vrouw werd met, ik meen van 6 of 7 kinderen, verbannen naar het Donaugebied. Dat is aan de kant van de Zwarte Zee in Roemenië. Van de ene kant van het land, van de Hongaarse grens af, werden ze weggevoerd naar die Donaudelta, zoals dat genoemd wordt. Dat is een heel erg moerassig gebied. Die mensen hebben daar achteraf, kwamen ze erachter, vlak bij elkaar geleefd. Hij in gevangenschap en zij eigenlijk ook, maar zij was dan, moest dan in een dorpje leven. 7 jaar hebben ze niets van elkaar gehoord. We hebben hem bezocht in afgelopen zomer. En als je dat relaas dan hoort, dan kun je dat haast niet geloven, dat waar is. Als je daar veel over gelezen hebt en dat heeft je belangstelling en je zit dan bij zo iemand in huis, dan is dat ongelooflijk als je hun blijmoedigheid toch ook anderzijds bemerkt. Hier zien we een dominee bezig aan zijn vervoermiddel. Het is geen auto meer natuurlijk. Een driewieler. Nou, je kunt ze nog tegenkomen daar. Maar ja, die man die moest daar meer aan sleutelen dan dat hij ermee kon rijden. En moet je nagaan, als je 10 gemeentes moet dienen in een straal van 100 kilometer en je hebt zo'n autootje. Met Roemeens geld moesten zij, als ze het hadden, 10 tot 14 jaar wachten op een nieuwe auto. Ik las het geloof ik vanmorgen in de krant, dat het in Oost-Duitsland was dat ook zo. Op zo'n Trabant moest je ook 1 jaar of 10 wachten. En nu kun je er een dag voor de deur hebben. Maar als hulp werd er ook wel eens aan een predikant geld gegeven om dus een auto te kopen. Die man van die vorige, van die kerk die daar in aanbouw was, die blauwe Lada, die had ook geld gekregen om die auto te kopen. Op die manier wordt er dus ook hulp verleend. Ja. plotseling kun je dan dit soort dingen tegenkomen. Denk je in de file terecht te komen, dat is ook wel zo. Maar als je tank nog vol is, dan kun je gerust verder gaan. Ze staan namelijk in de rij van een tankstation. Nou, daar kun je wel een halve dag voor uittrekken. 'S Winters wordt er, of werd er, moet ik zeggen, heel vaak een rijverbod opgelegd aan de burgers. Overigens zijn er maar heel weinig mensen die een auto hebben. Maar dat werd dan officieel, als reden werd er opgegeven dat het in de winter met de vele sneeuwval gevaarlijk was om je op de weg te begeven. Maar in werkelijkheid was het vanwege het brandstoftekort. Ze krijgen overigens maar een litertje of 15, hooguit 30 per maand. Ja. Op regelmatige afstand van elkaar, dan zag je ook soms wel om de 50 meter dit soort borden. Van een, toch wel een anderhalve meter hoog, langs de kant van de weg. Daar ziet u een, ik denk het, ik weet het overigens niet zeker, maar het communisme werkt met 5-jaren-plannen. Waarin gesteld wordt dat in de komende 5 jaar de industrie dat en dat geproduceerd moet hebben. De landbouw zoveel en zoveel graan enzovoorts. Ik denk dat dit een soort van tussenstand of eindstand misschien wel is van het 5-jaren-plan van toen althans. Helemaal onderaan staat 81 tot 85. Ja. In een boekwinkel in Oradea, een aardige stad in Roemenië, zagen we een etalage die helemaal ingeruimd was met boeken over Ceausescu. Overigens waren er nog meer etalageruiten en daar lagen andere boeken, maar toch wel typisch de grote verering van zo'n leider van een land, ook op deze manier. Zijn vrouw heeft ook veel boeken geschreven, althans officieel is dat zo. Geheime agenten, een daarvan een belangrijke die in dienst is geweest van Ceausescu, die is in 1978 al naar het westen gevlucht, heeft een boek geschreven over de Securitate, de geheime dienst. En die beweerde daarin dat Elena Ceausescu, zijn vrouw dus, helemaal geen wetenschapsvrouw was. Zij schijnt zelfs de lagere school niet afgemaakt te hebben. Maar wetenschappers moesten voor haar wetenschappelijk materiaal verzamelen. Daar werd een boekwerk van gemaakt en haar naam werd erop gezet. En officieel was dat dan het werk van haar. Het systeem was vreselijk corrupt. Tijdens de revolutie heeft men deze boekwinkel ook leeg geplunderd en de boeken van hem op straat verbrand. Ja. Voor de omwenteling kwam het voor dat bijvoorbeeld een predikant op deze wijze de kinderen met de Bijbel in aanraking bracht. Hij had een karweitje te doen in zijn tuin en had daarvoor de kinderen gevraagd om te helpen. Een of andere leiding moest er verlegd worden. En van tijd tot tijd liet hij ze dan eventjes stoppen en ging hij ze wat vertellen uit Gods woord. Officieel is er helemaal geen jeugdwerk mogelijk. Was er geen jeugdwerk mogelijk. Geen zondagsscholen was officieel ook verboden. Hoewel het heel vaak gebeurde en ja, ook dat verschilde van de ene predikant weer tot de andere. De een durfde meer aan dan de andere. Had daar meer vrijmoedigheid toe dan een ander. Maar op deze wijze werd er dus toch zoveel mogelijk gedaan om de bevolking met Gods woord in aanraking te brengen. Ja. Als je dan op zondag dit ziet, of zag, dan zou je gaan denken van ja, hoe zit dat nou eigenlijk? Hier lopen toch zat mensen naar de kerk, inderdaad. Maar kijk even goed, het zijn veelal oudere mensen. Jongere mensen waren veelal bang om bijvoorbeeld hun baan te verliezen en op die manier benadeeld te worden. En helaas waren er velen die het dan niet aandurfden om toch naar de kerk te gaan. Ja. Nu komen er een aantal dia's over een voedseltransport. Dat is gedaan in de eerste week van januari naar Roemenië toe. Voor het eerst was het mogelijk om een grenspost te fotograferen. U zult zeggen, in het begin van de serie zat er ook al eentje in. Dat is waar. Officieel was dat verboden. Nu echter is het eigenlijk van de een op de andere dag mogelijk geworden. En je houdt het dan ook niet voor mogelijk dat dat waar is. Als je ervaring hebt met het oude regime, en je ziet dan hoe ze nu als een blad aan een boom zijn omgedraaid, ook in deze dingen, dan is dat haast niet te geloven. Een grenspost aan de Hongaars-Roemeense grens. Ja. De mensen van het transport, die mochten zelfs op de wachttoren. Dat is helemaal ongelooflijk. Afgelopen zomer hebben we er ook gestaan. En toen zag je de soldaten constant met verrekijkers rondspeuren of ze geen vluchtelingen zagen. Toen we daar waren, vertelde er iemand dat er kort daarvoor, dus in de voorzomer omstreeks die tijd, waren er 2 kinderen aan de grens doodgevonden. Waarschijnlijk waren hun ouders op de vlucht doodgeschoten, want er waren er vele doodgeschoten. Die dus van Roemenië naar Hongarije vluchten, van het ene Oostblokland naar het andere. Waarschijnlijk waren die kinderen van honger en uitputting omgekomen. Er gaan zelfs verhalen dat de grenstroepen premies kregen als ze vluchtelingen doodschoten. Hier mochten ze dus op de wachttorens kijken en hebben ze dia gemaakt van het konvooi wat daar op dat moment stond. Allerlei nationaliteiten, Fransen, Duitsers, Oost-Duitsers zelfs, die kwamen ook nog wat brengen. En hen werd niets in de weg gelegd. Onvoorstelbaar. Als je weet hoe het eerst was, dan werd werkelijk alles gecontroleerd. Op de terugweg werden wij zelfs nog gefouilleerd. Zo streng was de controle. Ja. Als een soort veroveraars en bevrijders mochten ze het land binnenrijden. Hier ziet u iemand van de stichting met een vlag in zijn hand. Het is jammer dat hij niet helemaal uitgerold is, want de initialen van het communisme, die stonden in de gele baan van die vlag, die waren er uitgesneden. Ik zag zelfs ergens anders op een videofilm dat ze dat in het bijzijn deden van degenen die daar binnenkwamen. Dat ze met een mes gewoon dat middelste stuk eruit stonden te snijden. Die vlag kregen ze mee. Op hun arm, bij die man in die auto ziet u het aan zijn rechterarm, kregen ze ook een bandje met de Roemeense driekleur. En dit was de chauffeur, die staat ermee aan zijn linkerarm. De grensbeambten die anders altijd chagrijnig waren aan de grens en werkelijk geen vriendelijk woord hadden, die waren nu uiterst vriendelijk. De tweede van links, volgens de verhalen was dat een heel fanatiek baasje, die kon nog maar moeilijk aan de nieuwe situatie wennen. Die was dan ook niet zo uitbundig als alle anderen. Die grenswachten, die hebben het zelf ook ervaren dat ze bevrijd zijn van de tiran Ceausescu. Ze zwaaien vriendelijk als ze de grens oversteken. Ja. Een laatste groet, ze maakten allemaal het V-teken. Iedere burger zo'n beetje die ze tegenkwamen. Ja. Wij kregen te horen hier van het Rode Kruis dat er kort na de start van de acties, dat het al niet meer nodig was, de transporten, de voedseltransporten. Die verhalen die waren wel een beetje te begrijpen. Want het is er streng winter, de wegen zijn besneeuwd, het is behoorlijk gevaarlijk om met een vrachtwagencombinatie dat land in te gaan. Het zijn niet zulke wegen als hier, gestrooid wordt er niet. Hellingen van 10% zijn maar heel gewoon. Wat gebeurde er? Heel veel hulptransporten die bleven voor de bergen, de Karpaten, dus die bleven voor in Roemenië. Het weer en de wegen schrikten hen wat af en de bergen, het gevaar misschien wel. Dus het eerste beste ziekenhuis of kerk die ze tegenkwamen werd dat voedsel gedropt. Met het gevolg dat de steden voorin aardig werden bevoorraad. Maar daarachter lagen nog zoveel honderden andere steden en dorpen die niet bevoorraad werden. De chauffeur vond het niet verantwoord meer om zo verder te rijden en toen hebben ze sneeuwkettingen aangelegd. Het ging dan soms ook centimeter voor centimeter naar boven. En dat is best een gevaarlijke onderneming. En dan moet je ook nog naar beneden met zo'n groot gewicht. Ja. Op een gegeven moment is er een Roemeen hen voorgereden en bracht hun bij het doel van de reis, dat was bij deze dominee. Dominee Bustia in Târgu Mureș. Dat is de stad die afgelopen dagen nogal in het nieuws is vanwege de onlusten tussen de Roemenen en de Hongaren. Deze man die zag hun komst als een antwoord op zijn gebed. Op de vraag wat hij daarmee bedoelde, vertelde hij het verhaal dat hij de vorige dag had hij een paar honderd mensen weg moeten sturen. Die kwamen allemaal vragen om voedsel. Hij had al eerder een transport gehad. Toen heeft hij gezegd, ja, het is nu op, maar kom morgenochtend maar terug. Hij mocht vast geloven dat er weer een transport onderweg was, terwijl hij helemaal niet wist dat zij zouden komen. Toen zeiden ze, ja dominee, dat is uw geloof, maar zij konden dat maar moeilijk geloven. Kunnen we er niet om bidden? Toen hebben daar mensen op straat gestaan, met hun handen gevouwen, soldaten, zigeuners, politieagenten, gemeenteleden, en daar staan bidden. En de andere morgen kwamen zij aan. En dat was het antwoord op zijn gebed. Hij kon voor het eerst in 25 jaar openlijk praten in zijn huis. Hij is na de val van Ceausescu op het politiebureau geweest. Ze hebben daar banden gevonden waar urenlang zijn stem op te horen was. Dus dat was allemaal afluisterwerk. En het is dan ook, was in onze stichting ook al bekend, dat veelal in pastorieën ook afluisterapparatuur verborgen zat. Voor het eerst in 25 jaar kon hij vrij uitspreken en kon hij weer gasten ontvangen uit het Westen, want dat was ook altijd verboden. Als je naar een dominee toe ging, we hebben dat van de zomer nog zelf ondervonden, dan moet je eigenlijk wel een kilometer of 10, 12 van tevoren, en liefst nog in het donker, lopers er naartoe gaan, om niet gezien te worden. Want 1 op de 3 mensen van alle burgers werd beweerd, en ik geloof dat het een heel eind waar is, die werkte samen met de geheime dienst. Ja. Onmiddellijk nadat die vrachtwagen daar aangekomen was, kwamen er ook soldaten van het leger. Dat is ook iets nieuws, niet die soldaten, maar dat je zo dus met een auto gewoon pontificaal voor de deur van een dominee kan gaan staan. Ze wilden die vrachtwagen bewaken graag, op 1 voorwaarde dat ze er ook mee op de foto mochten. Nou, dat is gebeurd. Ja. Ja. De andere morgen vroeg stonden er al heel veel mensen bij die vrachtwagen. En wat bleek, de dominee had gezegd, de voorste die bij die auto staan, bij de deuren, die mogen helpen en die krijgen als eerste een pakket. Vandaar dat er al uren van tevoren veel mensen daar stonden te wachten in alle vroegte. Er werd dan spontaan een ketting van mensen gevormd, wel zo'n man of 40. En die gaven zo alle dozen met het eten door naar een kerkzaaltje. Ja. Een kerkzaaltje, dat wil zeggen, niet meer als een paar woonkamers. Als je op de plaats van de dominee gaat staan, hier staat hij op zijn kansel, dan kijkt hij recht vooruit in een kamer waar ongeveer 50 mensen in konden. Als hij rechts keek, dan was er weer zo'n kamer waar een man of 50 in konden. En achter hem de keuken. Daar stonden 100 stoelen. Iedere zondag 3 keer kwamen daar zo'n paar 100 mensen bijeen. Waarvan de helft ongeveer de dominee niet eens kon zien, alleen maar kon horen. Ze hebben na 15 jaar met veel moeite toestemming gekregen om een nieuw kerkgebouw te zetten. En daar zijn ze dan nu ook mee bezig. Hier ziet u de contouren van het nieuwe kerkgebouw al verrijzen. Ja. Aan de andere kant van de kerk, dat is vlakbij zijn huidige kerkgebouwtje, hadden zich al zo'n paar 100 mensen verzameld op het kerkplein. Omdat ze wisten dat er dus een voedseltransport was aangekomen. En tegen 11:00 was die menigte aangegroeid tot zo'n 500 man. Ja. Die kerkbouw die gebeurt overigens niet door een bouwbedrijf, maar dat moeten ze ook zelf doen. Van tijd tot tijd zijn er gemeenteleden die dan een dag of een paar dagen vrijnemen, of een paar, en die dan aan het werk gaan en zo de kerk bouwen. Heel veel kinderen waren er ook bij die altijd nieuwsgierig zijn en kijken of er wat te halen valt. Er waren ook heel veel zigeuners bij. En we mogen niet discrimineren, maar ze waren toch wel lastig. Ze drongen steeds voor en ja, een vrouw vertelde daar dat ze zich eigenlijk schaamde voor die mensen. Omdat ze alleen bij dit soort gelegenheden de kerk nodig hebben en dat je ze anders nooit ziet. Er werd zelfs gevraagd aan de dominee of dat hij ze niet weg wilde sturen tijdens de verdeling. Toen zei hij, nee, dat kan ik niet doen. Want ook zigeuners zijn mensen die het eten nodig hebben. En we moeten wel doen aan alle mensen, maar meest wel aan de huisgenoten. Ja. Hier staat hij met de chauffeur van die auto op de plaats waar de preekstoel zal komen. En hij zag uit naar de dag waarop hij weer alle mensen bijeen zou hebben in een eigen kerkgebouw. Ja. Daar was een curator bij die zijn bevelen gaf tijdens het uitladen van de vrachtauto. Dat nam nog wel een uurtje of drie in beslag, 22,5 ton. Die curator die zag zo'n beetje toe of alles goed ging en dat alles op de juiste manier neergezet werd en opgestapeld. Dat was allemaal wel goed geregeld. Als je dan zo'n groot transport doet en het is en je mag legaal voedsel invoeren, dan probeer je het nuttige met het aangename te verenigen en ook wat geestelijk voedsel mee te nemen. Er ging nog zo'n doos of 8 aan boeken mee, bijbels. Links op die doos ligt een grote letterbijbel, rechts een kleine letterbijbel. En daarachter ziet u Abram, dat is een vertelboekje. Wat u misschien wel kent van dominee Meeuwse, die heeft daar een serie over geschreven, is er nog mee bezig. Predikant van de gereformeerde gemeente. Ja. Dat was trouwens tot voor kort ook onmogelijk dat je zo open die boeken mee kon nemen. Op een gegeven moment was het gedrang zo erg dat de dominee de politie gebeld heeft. Als je nagaat dat de politie anders als ze kwamen... kwamen om eventueel mensen op te pakken, in ieder geval om lastig te zijn. Nu moesten ze komen om te helpen bij een kerkelijke gemeente, om de rust en de orde te herstellen. Dat was ook nodig, omdat het even uit de hand dreigde te lopen. En de politie kwam dan ook gewoon. Onvoorstelbaar dat het nu opeens zo gaat. Ja. U ziet hier wel dat er heel veel mensen stonden en ze werden dan ook bijna letterlijk tegen de hekken platgedrukt. Er was een vrouwtje bij wat daar al 3 uren had gestaan van 80 jaar. Nou, dat doe je niet als er niets te halen valt. Ja. De predikantsvrouw die zag erop toe dat de verdeling eerlijk ging. Ze hebben daar allemaal een soort een paspoortje zou je kunnen zeggen. In dat paspoortje van iedereen schreef ze dan de letter S. En dan kregen ze er een kaartje bij waar ook de S op stond. En als ze dan dat kaartje inleverden, dan kregen ze een voedselpakket, een doos met voedsel. Nou was het natuurlijk theoretisch mogelijk om daarmee fraude te plegen. Dat probeerden sommigen ook wel. Door dat blaadje uit dat pasje te scheuren waar die S op stond. En die gingen dan gewoon proberen of ze nog een keertje een pakket konden krijgen. Nou, die vrouw die had daar een speciale neus voor en die heeft dat vele keren weten te voorkomen. Dat systeem van verdelen, daar hadden ze wel vertrouwen in dat dat eerlijk ging. En dat is ook tenslotte de bedoeling. Ja? Op de terugweg zagen ze, op de heenweg ook, heel veel van die borden waarop staat, op stond, bijvoorbeeld... Ceausescu, held van het communisme. Ceausescu brengt vrede. Dat zag je soms om de 50 meter. Al die borden waren beklad of omgegooid en er stonden V-tekens op. Zoals hier. Ja. En hier staat op Victoria Romanie. Vrijheid voor Roemenië. Ja. Op de terugweg zagen ze nog een groot bord. Daar stond in 6 talen op dat... de hulpverleners bedankt werden voor de hulp die ze geboden hadden. Niet in het Nederlands, dat zal nog wat te moeilijk zijn. Helaas. Ja. Nog een paar, mag dat? We zijn er nog een stuk of 10. Bulgarije, Dat kerkje moest afgebroken worden voor stadsvernieuwing. Toen heeft de overheid gezegd, dat moet weg. De gemeenteleden zijn toen een soort stilzwijgend protest begonnen in dat portaaltje. Blijkbaar heeft dat wat indruk gemaakt op de overheid. Want ze kregen oorspronkelijk geen ander gebouw, ook zelfs geen grond. Later hebben ze toch gezegd, goed, jullie krijgen een stukje grond in een volkstuinencomplex. Maar je moet aan een aantal voorwaarden voldoen voor dat nieuwe gebouw. Er moet een muur omheen komen van 2 meter hoog. En de vloer moet 1,5 meter in de grond zitten. Dat hebben ze gedaan. Steen voor steen hebben ze het afgebroken en de muur ervan gebouwd. En met hulp, onder andere uit Nederland, is dit kerkje dan verder opgebouwd. Ja. Een predikant die is bezig in Hongarije met de oprichting van, je zou kunnen zeggen, een soort gereformeerde bond. Als we weer even denken aan de hervormde kerk. Binnen die Hongaars gereformeerde kerk. Ook dat soort dingen is nu mogelijk. Cursussen, godsdienstcursussen kunnen gegeven worden. Dat was vroeger ook nooit mogelijk. Ja. In het oosten van Hongarije ligt Debrecen, een stad waar de theologische school staat van die kerk. Dit is ook een grote Hongaars gereformeerde kerk. Ja. Daarachter staat het gebouw van de theologische school. U ziet daar de afbeeldingen in de muur van Zwingli en Calvijn. Ja. En wel even leuk voor Nederlanders is dat daar tussenin die twee gebouwen, er staat deze gedenknaald voor opgericht voor Michiel de Ruiter. Die heeft in 1676 een aantal Hongaarse predikanten bevrijd. Die moesten dienen als galeislaven op Spaanse schepen. U ziet dat bovenin misschien wel. De Ruiter Mihaly. Ja. Ook op deze wijze wordt hulp verleend door bijvoorbeeld een kerk te renoveren. Tsjechoslowakije is dit. Ja. De gemeenteleden hebben dan zelf niet de middelen om dat te doen. En in sommige gevallen wordt dat dan ook met hulp uit Nederland gedaan. Het is zelfs voorgekomen dat gewoon een groepje bouwvakkers naar zo'n land ging en daar aan het werk ging. Hier ziet u een wat oudere predikant al die zo'n bijbelcursus geeft in Boedapest in Hongarije. Ja. Hij doet ook vooral voor de stichting veel aan correctiewerk. Als er dus boeken vertaald worden, hier ziet u weer die vertellingen, vertelboekjes voor de kleuters. Dan kijkt hij dat na op eventuele fouten. Dat is best belangrijk, want vertalen is moeilijk werk. En hier ziet u een paar handgeschreven Russische Bijbels. Die twee Russische dominees bij zich hadden toen ze in oktober hier waren. En ze hebben dat op verschillende plaatsen tentoongesteld. Nu is het ook mogelijk om dat legaal in Rusland in te voeren en ook te versturen. Ja. Ten slotte een beeld van de kerk achter een hek. U moet echt niet denken dat nu plotseling alles vrijheid is. Want vergist u zich niet. Gelukkig kunnen er nu veel dingen opeens wel die anders niet konden, maar er is bijna nergens sprake van een georganiseerd kerkelijk leven. Ze moeten dat allemaal van de grond af aan beginnen. Wat dat betreft hebben ze heel veel in te halen. Ja. Maar gelukkig mag van velen gelden, en hopelijk ook van ons, dat wat hier staat in Openbaring, het 17e vers, dat eenmaal het lam dat in het midden van de troon is hen zal wijden, en hen tot een leidsman zal zijn, tot levende fonteinen der wateren. En dan zal God alle tranen van hun ogen afwissen. Ik dank u wel.
Hartelijk bedanken. Het is ongelooflijk, maar meneer Slootweg heeft zich beter aan zijn tijd gehouden dan meneer de Jong. Maar ik vond wel, en ik denk dat ik de mening van u allen spreek, dat we een aardige indruk hebben gekregen van de kerken achter het vroegere ijzeren gordijn. En ik wil u daarmee hartelijk bedanken. En uw vrouw die vanavond ook weer alleen zat, daar willen we ook aan denken. En een bos bloemen geven. Ja, ga jij. En voor uzelf hebben we nog een attentie. En hartelijk bedankt voor uw medewerking voor vanavond. Meneer Slootweg, we zullen u niet vergeten.
Dat mag wel.
Nee. Ja, deze. Nee. Alsjeblieft.
Hartelijk bedankt. Zal mevrouw
worden. Dan zal nu voor ons spelen en zingen het duo De Geus. Ik stel voor dat ze naar voren komen om dat te doen. Dus prachtig, hè? Hartelijk dank voor jullie inzet ook hiervoor. Dan zijn we nu gekomen aan het einde van deze avond. En ik wil iedereen bedanken die hieraan heeft meegewerkt. En dat noem ik de koster. En de meneer en mevrouw Holla, die ook hun bijdrage hierin hebben geleverd. De commissie, die het werk voorbereid heeft. De fluitiste, die is alweer weg. En Corné en John, heel hartelijk bedankt. En de dominee voorhand voor het sluiten van deze avond. Dan zullen we nu tenslotte zingen, Psalm 87, vers 1 tot en met 5. En tegelijkertijd zal het dan gecollecteerd worden. En de opbrengst is ten behoeve van de Bijbelverspreiding in Oost-Europa. Daarna zal dominee Baars met ons sluiten.
paar woorden ter afsluiting. Dat hoort erbij, dat is me ook gevraagd. Het zullen inderdaad maar een paar woorden zijn. Ik kon jammer genoeg het begin van de vergadering vanavond niet meemaken. Ik denk dat daar begrip voor is met het oog op alles wat morgen te wachten staat. Gelukkig heb ik wel een kleine indruk gekregen. Het begin van de lezing van meneer Slootweg heb ik gehoord. Trof me dat daarin begonnen werd met ontwikkelingen te schetsen in het oosten, in het communistische gebied van Europa, vanuit de gedachte dat de Heere regeert. Ik wil dat nog even onderstrepen. Als er iets duidelijk geworden is in deze achter ons liggende periode, dan is het wel dat de Heere spreekt. Laat het van ons niet mogen gelden, doch zij merkten daar niet op. Want dat is iets waar de Bijbel altijd weer voor waarschuwt. En juist de man die ook in dat verband aangehaald werd, een profetisch figuur uit de vorige eeuw, Herman Friedrich Kolbrugge, heeft daar telkens op gewezen. Ook in dat bekende boek uit 1870, waar de woorden uit aangehaald werden. Daarbij gaat het natuurlijk niet slechts om politieke ontwikkelingen. We hebben vanavond ook iets gezien en gehoord, en ik vond dat indrukwekkend in de lezing die meneer De Jong gehouden heeft met de dia's. Wat er zo al afgetopt en afgeleden is door de kerk achter het voormalige ijzeren gordijn, waar het is terecht gezegd nog zoveel flarden van zijn blijven hangen. Want het is nog lang niet zoals het zou moeten zijn. En als we met dat alles vanavond tot onszelf inkeren, dan zou ik twee dingen nog willen opmerken. Allereerst, wat zijn wij ontzaggelijk bevoorrecht. Niet alleen politiek en economisch, dat we leven kunnen in een land waar nog zoveel welvaart is en toestanden zoals die ons getekend en getoond zijn niet voorkomen. Wat zijn we heel bijzonder in kerkelijk opzicht rijk bevoorrecht. Dat we het woord van God hebben, zoveel middelen hebben waardoor we onderwezen worden, ook op jeugdvereniging. Zoveel boeken, schetsen, materiaal, in vrijheid kunnen samenkomen. Ik hoop dat voor jullie en voor u allemaal daar iets van blijft hangen. Want de vraag is dan altijd weer, hoe gebruiken wij onze vrijheid en de zegeningen die God ons geeft? Het zou kunnen zijn dat we die vrijheden misbruiken. Dat is altijd weer de neiging van ons zondige hart. God geven dat wij daarvoor bewaard worden, nu en in de toekomst. Tweede is, wat heeft ook de kerk achter het voormalige ijzeren gordijn een voorrecht? Want vergeet u het niet, volgens de Bijbel is het een voorrecht als in het ware geloof. En we mogen geloven dat die er ook zijn, in die gebieden. Geleden mag worden om Christus wil. We lezen van de apostelen kort na de Pinksterdag dat zij zich verblijden omdat zij om zijns naams wil waardig geacht werden te lijden. Daar is heel wat afgeleden in het verleden. Maar het is de kroon die de kerken daar siert. En dat naar ons toe. Ik zeg niet dat wij om lijden of vervolging hoeven vragen. Mogen wij zelfs niet. Maar vergeten we het niet. Dat de voorrechten die we ontvangen hebben, de weelde, de welvaart, en noemt u alles maar op, soms ook wel eens in hun tegendeel kunnen veranderen. Dat het leven van het geloof, van het geschonken werk van Gods genade, onder de as van onze welvaart dreigt begraven te worden. Onder het lijden is daar leven. Tertullianus zei het al, kort na het jaar 200. Het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk. Is het bij ons niet vaak doods, ondanks de zegeningen? Een reden om ons te onderzoeken en te verootmoedigen in het licht van de voorrechten die de kerk achter het nu verscheurde ijzeren gordijn heeft. En zo willen we deze avond besluiten. Biddend. En ook de Heere dankend dat we dit alles van hem ook op deze avond mochten ontvangen. Heere, wij mogen uw naam erkennen. Dat we deze avond waarin zoveel aan ons werd aangereikt. Doordat we het zien mochten en horen mochten over wat u gedaan hebt in de omwentelingen, het leven der volken. Maar bijzonder ook uw werk onder de verdrukking en de vervolging die er geweest is. En waarvan nog sporen over zijn. Heere, geef dat het indringende wat daarin tot ons kwam ook door mag klinken in ons leven. En wilt u, o Heere, geven dat wij de voorrechten die wij ontvangen, ook als kerk en als jongeren van de kerk, niet mogen gering achten, niet mogen vergeten. Wil u geven, Heere, dat wij de vrijheden die wij nog steeds mogen bezitten, niet gebruiken tot vrijheid voor het vlees, maar dat de tekenen van uw goedheid en van uw langmoedigheid en van uw verdraagzaamheid ons tot bekering mogen brengen. We bidden u, Heere, voor de kerken in die landen waarvan we vanavond iets gehoord hebben, en bijzonder ook voor de jonge mensen. Wil u, Heere, geven dat in die landen waar nog zoveel onrust en onzekerheid is, zekerheid mag komen. En dat alles zich ontwikkelen mag zo dat er niet verder bloedvergieten mag zijn. En dat er vrede en welvaart mag komen. Maar bijzonder bidden we van u, wil uw koninkrijk ook in die landen laten komen. En uitbreiden, de werken van de aartsvijand, de vorst der duisternis verstoren. Wil u ook onder jonge mensen werken? Wil u ook geven dat de toekomst voor dat kerkelijke leven onder uw goddelijke zegen, onder het krachtige werk van uw genade, voorspoedig mag zijn? Denk ook aan ons, Heere, in het Vrije Westen. Geef dat wij ook mogen zien dat wederkeer, bekering, terugkeer tot u nodig is. En dat het wonder van de bekering en van de wedergeboorte ook onder ons gestalte mag krijgen. O Heere, ontferm u over ons, ook over de jeugd, de jonge mensen. Wees u met allen die nog een reis moeten maken, breng ze veilig thuis. En geef ons alles zoals we hier zijn, goede en bovenal ook een gezegende zondag. Laat uw woord zijn krachtig loop mogen hebben. En ontdekkend, onthullend, ontgrondend, maar ook onderwijzend, vertroostend en opbouwend, mogen werken in ons midden. Heere, verlaat u ons niet. We bidden dat in de vergeving van al onze zonden. En dat enkel en alleen uit genade om Jezus wil. Amen.
Ik heb nog drie dingen. En dat is het eerste dat de collecte heeft opgebracht, 410 gulden. Dat is een groot bedrag. Al een hartelijk dank. Het tweede is de vraag aan de jeugdvereniging of u wil helpen de stoelen weer boven brengen. Dus straks even na wil blijven. En het derde is dat ik u een goede reis naar huis toewens. En een goede zondag.